Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 36, bij u, Heere, is de levensbron. Het derde van 36. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 35. Het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij. Doch ik bewaar van harte uw bevelen. Hun hart is vet als smeer, vol hovardij. Die zullen zij in uw gunst niet delen. Maar uw wet waarin ik mij verblij zal met het zoets vermaak mijn zinnen strelen. Daarna vindt de schriftlezing plaats uit Johannes 11, de versen 1 tot en met 27, waarvan de versen 20 tot en met 27 onze tekst vormen. Wij luisteren dus naar de wet. Wij zingen Psalm 119, vers 35. En lezen uit Gods heilig woord, Johannes 11, vers 1 tot 27.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn de dienstknecht. Noch zijn de dienstmaagd. Noch zijn de os. Noch zijn de ezel. Nog iets dat uw naasten is. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf, en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zuster dan zonde tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laten we ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven mocht. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn mededischiplen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus daar gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in de graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadiën vandaar. En veel uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, zodat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorden dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar, uw broeder zal wederom opstaan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding de laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Geloof gij dat? Ze zeide tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou.
In onze voorbeden willen we denken aan zuster Verbaas, die nog steeds in het Maastad ziekenhuis verblijft en die hoopt aanstaande dinsdag naar het zorghotel van het Maastad ziekenhuis toe te gaan. Dan moest afgelopen nacht broeder T.M. Zevenbergen opgenomen worden in het Icasia ziekenhuis en zijn toestand is zorgelijk. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. En zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere, op deze aan u gewijde dag, die naar uw naam genoemd is en aan uw dienst geheiligd is, waarin u de gemeente samenroept om zich te schikken onder uw heilig woord. Het is een genademiddel wat u zelf hebt ingesteld, Heere. En uw woord zegt het heel duidelijk, dat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. En hoe zullen ze hem prediken, indien zij niet gezonden zijn? En daarom de oorsprong van de bediening van het woord ligt in de hemel. Ja, ligt in de nooit begonnen eeuwigheid, Heere. Omdat u een volk lief hebt met een eeuwige liefde, die u in de tijd komt te trekken door uw woord en geest. En laat dat wonder ook onder ons nog zijn voortgang mogen hebben, doordat u, uw Heilige Geest, aan ons komt te schenken. Want u bent immers ten hemel gevaren, o grote koning van uw kerk, en u zendt het tegenpand naar deze aarde. U hebt het zelf gezegd, het is uw nut dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, zo zal de trooster niet kunnen komen. U hebt het beloofd aan uw kerk, ik zal u een andere trooster geven. En dat is de Heilige Geest. En Heere, nu hebben wij die Geest zo nodig, als we uw woord moeten gaan verklaren. En wilt u ons daarmee zalven, opdat wij door de aandrijving des Geestes uw woord dicht bij het hart mogen brengen. Maar Heere, wij kunnen het niet in het hart brengen. Dat is uw eer, dat willen wij ook niet. O Heere, geef toch dat wij dat ook daadwerkelijk niet willen, als uw knecht. Maar dat wij eerbiedig ons mogen overgeven aan dat heerlijke welbehagen van u. Ja, geef uw knecht het geloof in de beoefening dat u zelf gezegd hebt, Heere Jezus, dat het welbehagen des Heeren door uw hand gelukkiglijk zal voortgaan. Ook in het midden van onze gemeente, ook onder onze kinderen, dat er onder onze jeugd nog zondaren en zondaressen bekeerd mogen worden. De gemeente is net getuige geweest van een 15-tal jongeren die belijdenis des geloofs hopen af te leggen. En Heere, u weet wie ze zijn en hoe ze in hun hart zijn. Wat hebben ze toch nodig, de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Heere, als zij begeren zich te voegen bij de kerk, ze te onderwerpen aan de waarheid, smeken we van u of gij ze ook wilt laten wandelen in de waarheid, als kinderen des lichts. En Heere, wij bidden u of gij zo aan ons wil gedenken, in het bijzonder aan uw beproefde en verdrukte kerk in ons midden. Want Heere, u hebt het zelf gezegd dat door vele verdrukkingen Gods kinderen in zullen gaan in het koninkrijk der hemelen. En dan worden zij dikwijls omringd door vele duisternissen en twijfel en aanvechtingen en raadsels in hun ziel. En geef dan dat het gesprek tussen u en tussen Martha het toch tot zegen mag zijn, als u zich komt te openbaren aan haar als de opstanding en het leven. Ja, Heere, u bent die machtige koning die de dood niet vast kon houden. Maar de dood moest u loslaten. U hebt de dood overwonnen. U hebt de prikkel des doods betaald, de zonde schuld. En Heere, daarom kan het leven zich openbaren. En dat leven openbaart zich toch in het leven van uw kinderen. Als zij uit hun zondegraf opgewekt worden, maar ook wanneer zij dagelijks moeten sterven aan hun eigen ik, door moeilijke wegen dikwijls, maar dat zij daarin toch openbaar mogen komen als degene die gij levend gemaakt hebt, en waar het leven toch openbaar komt in de vrucht, in een navolging van u, Heere. En wij bidden u of gij ons dat deze morgen wilt laten zien. En dan dragen wij in het bijzonder degene op die het moeilijk hebben. Want de vorige keer, en toen hebben we ook met elkaar zo nagedacht over hoe ingrijpend het is als iemand erg ziek wordt. En dat het dan uiteindelijk ook nog uitloopt op de dood. En dat zal bij velen ook herinneringen opgeroepen hebben en smart gegeven hebben, als we denken aan onze geliefde die al in het graf ligt. Och Heere, wilt gij dan troost geven? En wilt gij het zo werken dat we niet al te veel bevangen worden door rouw, door moeite en smart, maar dat het woord toch ingang mag vinden in onze harten? dat troostwoord. En dan dragen we in het bijzonder onze broeder Zevenbergen aan u op. Och Heere, hij ligt ervoor, voor de poort. Wij weten niet hoe lang, maar wilt u hem toch genadig zijn? Wilt u hem toch als een brandhout uit het vuur rukken? O, hij heeft toch een onsterfelijke ziel. En geef toch dat de nood van deze ziel op ons hart gebonden mag worden. Opdat wij hem mogen opdragen aan de troon van uw genade. Wilt gij hem dan genadig zijn, Heere? En omring de familie als ze bij hun vader moeten zijn. Wij weten niet hoe het gaat, Heere. Maar u bent toch de opstanding en het leven. Zou u hem dat ware geloof willen schenken, opdat hij zal leven? Heere, gedenk ook onze zuster Verbaas. We danken u dat het goed met haar gaat. En wij bidden u of gij ook de zorg die ze straks zal krijgen wilt zegenen. En dat ze daarin mag zien dat u vanuit uw middelaarsarbeid gezegd hebt, laat haar ook dit jaar nog staan, opdat er mist om haar levensboom gelegd zal worden en dat ze vruchten mag voortbrengen der bekering waardig. Heere, zou u haar ook verder willen oprichten en willen sterken. Gedenk zo allen die het moeilijk hebben in ons midden. Denk aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Geef zij ook een zegen. We danken u, Heere, dat in de achterliggende dagen onze jeugd met elkaar mochten optrekken en dat ze allen gespaard zijn, dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Heere, wilt gij hen toch laten voelen dat wij als gemeente om hen heen staan en dat wij onze armen ook om hen heen slaan. Maar Heere, dat ze daarin de liefde Gods mogen proeven en ervaren. O, wilt gij ze toch vasthouden voor u en uw woord en uw waarheid en hen bewaren voor deze wereld met al haar verleidingen. En ook allerlei godsdienstige gedachten die hen aangereikt worden om hen op een dwaalspoor te brengen. O, wij smeken u of gij toch daarom de eenvoudige prediking zoals die onder ons nog plaats mag vinden wilt zegenen en de opvoeding van de ouders. Heere, en dit alles vragen wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij van Psalm 9, de versen 1, 2, 9, 10, 11 en 18. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. 1, 2, 9, 10, 11 en 18 van Psalm 9. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in mijn lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht in allen tijden. Vijfde vers van Psalm 62 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het leven met de Heere is eigenlijk kort samen te vatten in twee woordjes. Dat kunnen jullie ook goed onthouden, jongens en meisjes. Wat is het leven met de Heere? Dubbele punt. Volg mij. Dat kun je makkelijk onthouden, hè? Dat is eigenlijk het leven met de Heer. Dat moesten en dat moeten vandaag degenen die hem in onverderfelijkheid lief hebben leren krijgen, leren in hun leven. Dagelijks weer. Dagelijks dat weer op te mogen pakken. Volg mij. Soms door raadsels heen, door moeilijke wegen heen. Maar, en dat zegt Johannes Calvijn ergens zo prachtig, op de wagen van Gods belofte. Terwijl de Heere een zon en schild is. Hij zal genade en ere geven, maar wel volg mij. Om te sterven aan mijn eigen ik. En te sterven aan deze aarde. Waar we met al de vezels van ons bestaan zo aan vastzitten. En dat leven te willen leven met de Heer. Zoals de apostel Paulus dat zegt. En alzo zullen wij altoos bij de Heere wezen. En daar zegt hij, vertroost elkander met deze woorden. En dat dat een moeilijke les is, dat blijkt wel uit de geschiedenis die we samen gelezen hebben. De vorige keer al, niet waar? Toen dat bericht binnenkwam, Lazarus, die gij lief hebt, is krank. En dat Jezus toen die belofte gaf als een wagen waarop zij moesten leren rijden door het geloof. Deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt zou worden. En dat Jezus dan niet komt, 2 dagen... En dan sterft Lazarus. En na die 2 dagen dan besluit Jezus om dan toch maar te gaan naar de raad van God. En dan zegt hij dat ook tegen zijn discipelen. En dan zien we weer dat openbaar komen. Volg mij. En dat die discipelen dat niet willen. En dat die discipelen eigenlijk een soort smoesje gebruiken door te zeggen, ja maar Heere Jezus, u weet toch wel dat zij in Judea zich voorgenomen hebben om u te doden. En zij gebruiken dat eigenlijk omdat zij ten diepste toch die weg niet willen. Ze willen niet aan het kruis. Kent u daar iets van? Dat vlees dat protesteert niet waar. En dan zegt de Heere Jezus dat Lazarus slaapt en zij interpreteren dat letterlijk. Nou, dan zal hij toch gezond worden, dat is goed voor hem. En dan zegt de Heere Jezus vrij uit dat Lazarus gestorven is. En hij voegt daaraan toe, en ik ben blij dat dat gebeurd is om uwentwil, opdat gij geloven moogt. Want die belofte was niet alleen voor Martha en Maria en Lazarus bestemd, maar die was ook bestemd voor de discipelen. Ook de discipelen moesten leren hem te volgen, terwijl zij door het waarachtige geloof leren steunen op de belofte Gods. En als Thomas dan ten laatste namens de discipelen wellicht zegt: laten wij dan met hem gaan, opdat we met hem sterven. Dan wil dat niet zeggen dat Thomas op dat moment er zo voor ingewonnen is, dat hij zich bereid verklaart om dan met hem te sterven. Nee, geliefden, dat is eigenlijk een soort wanhoopskreet. Maar wel gemengd met de liefde. Er zijn van die momenten dat je als het ware voor het kruis geplaatst wordt, nietwaar? En dat je het eigenlijk niet ziet zitten om hem te volgen. En dan moet het verbond vernieuwd worden met de Heere. De keuze van het nieuwe leven wordt herhaalde keren in het leven van Gods kerk vernieuwd. Kijk, en dan zie je de liefde openbaar komen. En dat is bij Thomas ook het geval, hoor. En daar gaan ze dan. Richting Bethanië. Want Christus wil het opstandingsevangelie in Bethanië laten klinken. Dat schrijven we boven de prediking. Het opstandingsevangelie in het huis van Bethanië. En dan staan we stil bij een drietal gedachten vanuit onze tekst. Allereerst bij Martha's nood en Jezus' antwoord en Martha's belijdenis. Dus een drietal gedachten, opnieuw het opstandingsevangelie in het huis van Bethanië. Martha's nood, Jezus' antwoord en Martha's belijdenis. Geliefde gemeente, daar gaat de Heer Jezus richting Bethanië. Er zijn al een aantal dagen verstreken. Lazarus ligt al 4 dagen in het graf als Jezus aankomt in Bethanië. En dan lezen wij in onze tekst, gemeente, dat Martha die hoort dat Jezus in aantocht is. En wat zou u nou doen als u in de omstandigheden verkeerde, zoals Martha en Maria? De vorige keer hebben wij immers gehoord dat de omstandigheden schijnbaar zo in strijd waren met de belofte die de Heer Jezus had doorgegeven. En dat blijkt ook heel duidelijk uit de houding van Maria. Maria die zit echt bij de pakken neer. Maria is niet in beweging te krijgen. Ook al hoort zij ook dat Jezus in aantocht is. Maar het gaat constant door haar gedachten heen. Te laat. Te laat. Het is te laat. Hij had eerder moeten komen. Ze is als aan de grond genageld. En dan zie je ook, geliefden, dat er zo'n verschil is onder Gods kinderen als het gaat om de beoefening van het geloof. Namelijk het geloven in de belofte van God. Martha echter reageert anders in dit geval. En dat moeten we niet zozeer toeschrijven aan haar karakter, omdat zij wat bedrijvig is. Maar dat mogen we toch ook wel enigszins toeschrijven aan het geloof dat toch in de ziel van Martha enigszins in de beoefening komt. Want wij lezen Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. En dan zie je het verschil, geliefden, tussen het geloof dat niet in de beoefening is en het geloof dat wel in de beoefening is. Bij Martha komt het in de beoefening door de werking van de Heilige Geest. Zij onttrekt zich aan het gezelschap dat zich om haar heen hebben vergaderd. Die samen met haar rouw bedrijven in het huis van Bethanië. Want zij hoort dat Jezus in aantocht is. En als Jezus in aantocht is, gemeente, in aantocht is naar een ongetroost volk, een door onweder voortgedreven volk, een bedroefd volk, vol met raadsels in de ziel, en dan toch de belofte Gods in het hart. Wat zou u dan doen als u daar iets van kende, kind des Heren in ons midden? Zou u dan ook niet uitgaan naar Jezus? Als u toch wist dat hij in aantocht kwam, zou u dan kunnen blijven zitten als Maria? Er zijn er inderdaad, die kunnen dan toch blijven zitten. Zo gevangen in de smart, zo gevangen in de omstandigheden en zo gevangen ook door het overblijvend ongeloof. Maar er zijn er ook die komen in beweging. En Maria dan hoorde, staat er, dat Jezus hen tegemoet ging, ging hem tegemoet, gedreven door de liefde tot de Jezus. O ja, zeker heen en weer geslingerd door geloof en door ongeloof, tussen waarheid en leugen, tussen hoop en teleurstelling. En dat blijkt ook wel als ze hem ontmoet, want dan zegt ze in vers 21, Heere, waart gij geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. En in deze woorden klinkt zowel geloof als ongeloof. Ja, zij gelooft echt wel in de almacht van Christus. Zij gelooft dat als hij er geweest was, als hij op tijd was geweest, dan was hij niet gestorven. Maar hij is te laat gekomen. En daarom klinkt daar ook een klacht van vertwijfeling in door. Heere, waarom vertoefde gij? Ik begrijp uw weg niet. Zitten er hier ook zielen met zulke raadsels in ons midden, die Gods weg niet begrijpen, die constant in de knoop daarmee komen? Maar ze moest leren verstaan wat de Heer Jezus gezegd had. Hij had immers gezegd, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid van God, opdat de zonen Gods erdoor verheerlijkt worden. Ze moest gaan leren in haar leven dat het nou alles tot eer van God is. En geliefde gemeente, dat kan ik niet onder woorden brengen, maar er zijn soms momenten in het leven des geloofs dat je zegt, hoe kan dit nou tot eer van God zijn? Hoe zal dat ooit moeten? De onmogelijkheid van de dood, geliefd. Maar geliefden, ze laat in deze donkere weg de deur van de beproeving toch nog op een kier staan. Ze trekt hem niet volledig dicht. Dat is geloof, geliefden. Het geloof is een kleine almachtige. Het geloof dat in de beoefening is, dat houdt die deur der hoop enigszins open. Want ze zegt in vers 22, maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. En Gemeente, laat de diepte van deze woorden eens op u inwerken, wat Martha hier zegt. Wat doet Martha? Martha die doet hier een beroep op de voorbeden van Jezus. Het is hemelvaart geweest. Er is een biddende en een hoge biddende en dankende hoge priester in de hemel. En Martha die mag hier door het geloof een beroep doen op de voorbeden van Jezus. Want er staat dat alles wat gij van God begeren zult, God u het zal geven. Ze doet een beroep op zijn middelaarshart. Op zijn positie die hij inneemt tussen God en haar ziel. Daar klampt ze zich aan vast, gemeente, in de overgave des geloofs. En dan zie je dat ze hier in de beproeving, als het ware, in de smeltoven geworpen is, geliefden. Waarin enerzijds het overblijvend ongeloof openbaar komt. En anderzijds de zwakheden van het geloof. Maar toch wordt alles ondersteund door de hoop. Ze hoopt ondanks alles toch nog op hem. En dan zegt Jezus: uw broeder zal weer opstaan. En dan komen we bij het antwoord van Jezus op Martha's nood, onze tweede gedachte. Jezus begint te spreken tot Martha. Zijn spreken komt uit het herderhart. En op een meesterlijke wijze gaat hij onderwijs geven in deze moeilijke omstandigheden. In deze omstandigheden van de dood. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weer opstaan. En Martha zeide tot hem: ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding ten laatste dagen. Gemeente, hoe moeten we dit opvatten? Dat is het eerste woord wat de Heer Jezus zegt bij dit condoleantiebezoek. Hij is immers op rouwbezoek. Stel je nou eens voor dat, we kennen die omstandigheden, u staat daar als familie. En er is een geliefde overleden. En er mag hoop zijn voor die geliefde, maar er is ontzettend veel smart vanwege zijn verlies. En daar komt iemand dan binnen en die zegt: gecondoleerd, hij zal weer opstaan. Dan kun je wel nagaan, geliefden, dat je dat verwerkt zoals Martha dat doet. Martha die zegt: ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding ten laatste dagen. Dan is dat iets wat op dat moment zo ver van je af kan staan, nietwaar. Dat zal dan in de verre toekomst wel gebeuren, dat weet ik ook wel. Er zijn van die mensen, hoe goed bedoeld ook, soms bepaalde dingen je toevoegen in omstandigheden die echt bijbels zijn, die op dat moment toch niet kracht doen. En dat is bij Martha hier eigenlijk ook een beetje het geval. Want haar reactie is vrij logisch. Zij gelooft ook in de wederopstanding des vleeses. Er klinkt teleurstelling in de oor. Ik weet dat ook, heren. Ik weet dat. Maar zo is Jezus niet. Als Jezus op rouwbezoek komt, dan kan hij aan u iets geven wat een ander nooit en te nimmer kan. De Heer Jezus wil dan ook niet dat de troost iets zal zijn voor de verre, verre toekomst. Maar dat de troost actueel zal zijn. Dat de troost direct zal ingrijpen. En daarom komt hij met dat machtige woord. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal sterven. Niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat nu? Betekent dat eigenlijk? Krachtig klinkt dit woord door in het leven van Martha. Als een sterk appel op haar geloof, geliefde. De Heer Jezus gaat zich hier openbaren als de ik ben die ik zijn zal. Met een krachtige ik ben uitspraak. Niet van ik was of ik zal in de toekomst zijn. Nee, ik ben. Jongens en meisjes, je kent dat wel. Als je heel bang bent 's nachts en je roept je mama, dan zegt ze ik ben er. En daar bedoelt ze mee te zeggen van ik ben er nu toch. En zo bedoelt Jezus dat hier ook. Hij is er nu voor Martha. En hoe is hij er dan? Als de opstanding en het leven, geliefde. En dat wil dit zeggen, dat hij de levensvorst is. Die sterker is dan de dood, geliefde. Hij komt hier als een krachtige held openbaar. In de zelfopenbaring van het leven, gemeente. Ik ben de opstanding. Ik ben de opstanding in de drievoudige dood die over ons gekomen is. Waaraan wij gekluisterd zitten, gemeente. De geestelijke dood. Waardoor ik zelf geen leven kan maken. Waardoor ik zelf niet kan geloven, niet kan hopen, niet kan liefhebben. De onmogelijkheid om tot God te gaan. De onmogelijkheid om tot Christus te gaan. Die geestelijke dood. Waaraan ik onderworpen ben, krachtens mijn diepe val in Adam. Dat zondegraf. Dat ontzaglijke definitieve, dat lijkt het eens. En dan, daaraan onderworpen als straf ook de tijdelijke en de eeuwige dood. De tijdelijke dood. Is dat toch erg, gemeente? Als één onzer weer sterven moet. Zoals broeder Zevenberg. En wij weten natuurlijk niet hoe lang dat duurt, maar dat kwam vanochtend toch wel eventjes op mij af. Als één onzer weer sterven moet. En dat. Ik zeg het nou even in het algemeen hoor. Want ik mag niet oordelen. Maar dat nog onbekeerd. Onverzoend. En dan de eeuwige dood in het vooruitzicht geweten. Voelt u. Jonge mensen, denken jullie nog aan een donderdagavond? Daar mag ik de gemeente gerust iets van meedelen. Daar lag echt beslag. Wij hebben het gehad met elkaar over hel en dood. En hemel en leven. Daar lag echt beslag. Denken jullie er nog eventjes aan? Dan komt hier Christus als de opstanding en het leven. En hij wil zich zo in het midden der gemeente openbaren door de bediening van het leven, gemeente. Als de opstanding en het leven. Omdat hij de dood overwonnen heeft. Omdat hij de prikkel des doods, dat is de zonde, weggenomen heeft. We hebben het gezongen, bij u, Heere, is de levensbron. En daarom voegt de Heere Jezus eraan toe, die in mij gelooft. Die zal leven. Ook al ware hij gestorven. En dan zien wij hier een Bijbelse volgorde. Hoe een mens tot leven kan komen. Door in hem te geloven. Dat staat hier toch. Die in mij gelooft. Die zal leven. Die zich aan mij overgeeft. Die zal leven. Al ware hij gestorven. Een vrij algemene uitspraak. Want wij zijn allemaal gestorven, gemeente. Gestorven in onze diepe val in Adam. En alleen die in mij gelooft, die zal leven. Daar zie je, geloven, leven, geloven. In de wedergeboorte ontvangt namelijk de dode zondaar de hebbelijkheid van het geloof. En dat geloof, dat moet in de beoefening gebracht worden door de werking van de Heilige Geest. Daar zullen we vanmiddag iets meer over zeggen, als we het over zondag 7 zullen hebben. Dat instrument, dat machtige instrument. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat die van dood levend gemaakte zondaar confronteren met de dood. Zodat dat voor hem bevinding gaat worden. Dat is een bevindelijke nood, geliefden. Die opgelegd wordt op het hart van die zondaar. En die zich door eigen schuld onderworpen heeft aan de dood. En die zelf vanuit die nood en dood zich niet kan verlossen. En in die nood en in die dood komt God te spreken door de belofte. Deze krankheid. Ervaar dit als een krankheid. Je geestelijke doodstaat. Die actief is in het zondigen. Deze krankheid. Is niet tot de dood. Maar tot heerlijkheid van God. Opdat de Zonen Gods erin verheerlijkt wordt. Straks zal dat zo treffend geïllustreerd worden. In de opwekking van Lazarus. Kijk, en de Heer Jezus die vervolgt dan het onderwijs. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft. Die zal niet sterven in de eeuwigheid. Dan zie je geloven, leven, geloven, blijven leven. Want het geloof, dat is het instrument waardoor de Heilige Geest de zondaar verenigt met de levensbron. Zodat hij gaat leven. Dwars tegen de dood in. Dwars tegen de onmogelijkheden heen. Martha, hoor je het? O Martha, ze is nog zo bevangen door de smart en door de dood die ze meegemaakt heeft met haar broer Lazarus. Ze is wat dat betreft niet anders dan haar zus Maria, bij wie het geloof niet in de beoefening komt. Bij haar mag enigszins het geloof in de beoefening komen. En toch kan ze het niet vatten, gemeente, wat Jezus hier nou precies mee bedoelt met dat wonder. En daarom komt dat krachtige appel naar haar toe. Gelooft gij dat? Geloof gij dat nu? En dan lijkt het net, geliefden, alsof op dat moment maar Martha dat moet gaan doen. Martha, gelooft gij dat? Dat is een appel des geloofs, geliefden. Krachtig Spreekt de Heer Jezus tot haar hart, tot haar bedroefde hart. En dat noemt tot zelfonderzoek. Martha, waar is uw geloof in mij? Het was tegen alles in. De gemeente, dat bedoelt natuurlijk de Heer Jezus niet het historisch geloof mee, maar het zaligmakend geloof. Van, is er iets van die overgave? Martha, open toch je blinde zielsogen. Zie toch eens wie er voor je staat, de opstanding en het leven. Oh, wat moet de Heer Jezus toch met eerbied gesproken krachtig door alle hindernissen doordringen, door alle duisternissen doordringen, om daar dat instrument van de Heilige Geest te raken. Dat is het geloof. Gemeente, dan volgt daarop het antwoord van Martha, die immers vanuit zichzelf ook totaal onmachtig is om zelf te geloven. Maar wat zegt ze dan? Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Martha's antwoord. Ach, wat zouden wij zeggen, gemeente? Als Jezus dat zou zeggen, gelooft gij dat? Dan zou je misschien in het algemeen antwoorden met een historisch geloof van, ja, ik geloof dat, dat dat de waarheid is. Dat staat in Gods woord, dat u de opstanding en het leven bent. En dat u bij machte bent om mij te verlossen van de dood. Misschien zegt een onbekeerde zondaar dat deze morgen ook wel in ons midden. Dat iemand zegt van, ja, dat geloof ik ook, dat hij bij machte is om mij te verlossen. Maar dat bedoelt de Heer Jezus hier niet. Dat is een verschil tussen een historisch geloof en een zaligmakend geloof. De Heer Jezus die bedoelt hier eigenlijk, heel eenvoudig gemeente, heb je daar nou behoefte aan? Is het je daar nou om te doen, Martha? Is het dat waarom je de toevlucht tot mij genomen hebt? Dat je daarom niet in huis bent blijven zitten, dat je daarom niet bij de pakken neer bent blijven zitten? Is het dat wat je naar mij toe gedreven heeft? Want dat is het verschil tussen een zaligmakend geloof en een historisch geloof. Een historisch geloof, een verstandsgeloof laat mij koud. Brengt mij niet in beweging. En al de waarheden die Gods woord dan ons voorhouden, doen mij dan ook niks. Maar het zaligmakend geloof, dat is een uitgaande daad van de ziel tot Christus. Vanuit een sterke behoefte. En daarom dat zaligmakend geloof, dat komt op uit een schreiend hart, uit een bedroefd hart, uit een sterk behoeftig hart. Dat is het volk behoeftig in hun noden, in hun angst en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Is er een in ons midden die zo tot Christus de toevlucht heeft leren nemen of het neemt? En dat als Jezus dan zegt, gelooft gij dat, dat het dan begint te stormen in de ziel? Dat je iets gaat verstaan van die vader van die maanzieke knaap? Als dan er een appel op het hart wordt gedaan, van heb je daar nou echt behoefte aan? Waaraan? Nee, niet zozeer aan een beetje troost in je omstandigheden. Dat je omstandigheden een beetje verlicht worden. Dat ik op bezoek kom, op rouwbezoek bijvoorbeeld, maar aan mij. Als persoon. Want de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Maar daar heb je aan mij dan niet genoeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dat is toch zo? Ik ben er nu toch. Midden in je dood. Kijk, en dan gaat Martha, die gaat antwoord geven. Die zegt, ja. Ja, Heere. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Wat is dat voor een antwoord, gemeente? Spontaan en hartelijk. Laat ze in haar hart kijken. En komt de werking van de Heilige Geest openbaar. Dat zij gelooft. Ja, Heere. En zij spreekt hem aan als de Kyrios. En er staat in 1 Korinthe 12 vers 3. Niemand kan zeggen Jezus de Heere, de Kyrios te zijn. Dan door de Geest. De Geest brengt bij haar het geloof in de beoefening. Ik heb geloofd. Het staat er met nadruk. Ik hoor tot de kring, geliefden, die waarlijk geloven, die waarlijk behoefte hebben gekregen aan u. Die waarlijk in hun leven hebben leren zien wat het is om gebruik te mogen maken van de gezondenen des vaders. Vanuit hun nood en dood. En hoe zegt ze het dan? Dan zegt ze, ik heb geloofd. Er staat een perfect. En dat betekent, ik ben begonnen met geloven toen. En ik doe het nog steeds. Dat betekent dat. Ze grijpt terug naar het begin van haar geestelijke leven. Ze grijpt terug naar het begin dat het grote wonder in haar leven plaatsvond. Dat ze van dood levend werd gemaakt. En dat ze dat wonderlijke instrument voor het eerst in haar leven kreeg. Dat instrument begon te leven. Dat ware geloof. En wanneer krijgt de ziel daar inzicht in, gemeente? Wanneer er doorbrekend licht is in het geestelijke leven. Wanneer een ziel met zichzelf vastgelopen is in de ontdekking van zonde en schuld en met alles in de dood terechtgekomen is en van zijn kant heeft gezien dat er geen onmogelijkheid meer is om ooit zalig te worden, maar dat de zaligheid ontsloten wordt in hem. En dan is het net alsof er iets knapt in de ziel. Of er iets openbreekt in de ziel. Alsof er iets doorbreekt in de ziel. En dat is dat geloven. Maar dan wordt dat omhelsd door het geloof. Door dat machtige instrument. Waardoor de ziel op dat moment zoveel ruimte ziet in Christus, geliefden. Dat hij naar huis gaat met de belijdenis en de vreugde in zijn hart. Ik kan nog zalig worden. Ik kan nog zalig worden. En dan smaakt hij ook al iets van de zoete vrede die daarvan uitgaat. Dan gaat die ziel verstaan wat geloven is. Geloven is niet geloven in jezelf. Geloven, dat is niet dat ik geloof dat ik bekeerd ben. Maar geloven, dat is dat ik een omkomende zondaar ben. Die vanwege zijn zonde en schuld voor eeuwig verloren moet gaan. Dat is geloven. Maar die dat in dat geloven zich over mag geven aan hem. die de zaligmaker van zondaren is. Geloven, dat is het erop wagen. Wat God toegezegd heeft in de belofte. Zich vastklampen aan het woord des Heren. Daarom als Martha hier zegt, ja Heren, ik heb geloofd. Ik weet wat u bedoelt. Dan komt dat enigszins tot leven bij haar. Maar ze verstaat dat. Maar je ziet in de bijzondere omstandigheden dat zij de toepassing er nog van mist in de omstandigheden waarin zij verkeert. En daarom valt zij terug op een algemene waarheid. Ze zegt immers, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En nou moet je niet denken, als ik zeg een algemene waarheid, dat dat dan een soort uitvlucht is naar een dogmatiek. Nee, gemeente. Maar aan die waarheid klampt zij zich vast. Hoewel zij in de omstandigheden waarin zij zich bevindt geen raad weet met die concrete belofte die ze gekregen heeft. Klampt zij zich vast aan de algemene waarheid. Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God die in deze wereld komen zou. Dat is de inhoud van haar belijdenis. Dat is een hele volle belijdenis, gemeente. Waarvan we hier moeten zeggen, vlees en bloed heeft haar dat niet geopenbaard. Maar de Vader die in de hemel is, zoals Petrus ook deze belijdenis uitsprak. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Die in deze wereld komen zou, tot verlossing, daar heeft ze wel iets van mogen zien, gemeente. Maar in haar belijdenis valt het op, dat ze niet reflecteert met het woord dat Jezus tot haar gesproken had. Jezus had immers gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Dat zegt ze hier niet. Ze zegt hier niet van, ja Heere, ik heb geloofd en ik geloof dat u de opstanding en het leven bent. Dat kan ze nog niet. Daar heeft ze zich nog niet op gemeend. Dat verstaat ze niet. Wat de Heere Jezus in de concrete omstandigheden op dat moment daarmee bedoelt. Dat blijkt ook uit het vervolg, daar zullen we het toch over hebben, nietwaar? Want dan zien we dat Martha het toch nog niet snapt. Maar, ach, wanneer je nu in de raadsels loopt en alles ligt nog zo in nevelen en in duisternis en je verstaat Gods weg niet en de Heere komt dan toch op bezoek. En de Heere komt dan toch te spreken om die belofte die u gekregen hebt wat nader uit te vouwen. Zodat het licht van zijn onderwijs gaat over die belofte. Deze krankheid is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid van God, opdat de zonen Gods erdoor verheerlijkt worden. En hij komt dan met die hoge woorden, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. Dat je zegt, dat is voor mij toch zo vol, Heren. Dat versta ik niet. Klamp je je dan maar vast aan de Christus. Gij zijt de Christus. Gij zijt de gezalfde. Gij zijt de profeet. Heere, die licht zal geven over mijn weg. Ik snap er niks van. Het is voor mij zo verborgen. Heere, zou u dan onderwijs willen geven? Zou u dan mij aan de hand willen nemen? Gij zijt de Christus, gij zijt de priester met priesterlijke bewogenheid, Heer. Gij zijt de koning, want als Christus zijn belofte in het leven van de gelovigen gaat realiseren, dan doet hij dat vanuit zijn drievoudig ambt. Dan doet hij dat profetisch. Dan gaat hij je onderwijzen. Priesterlijke bewogenheid en koninklijk van macht die gezonden is van de Zoon van God. Van God. Dichtbij gekomen is. En daarom als je in raadsels loopt, zeg het maar, Heere. Wat heb u toch met deze weg voor? Martha verstond het niet. Maria is er helemaal door gevangen. Maar ga dan tot hem uit. Straks zal Martha tegen Maria zeggen, de meester is daar. En hij roept u. Dat zal opvallen, gemeente, dat Jezus niet naar het huis van Bethanië gaat. Hij blijft buiten staan. Dat valt op. Hij zegt niet tegen Martha, kom, dan gaan we gauw naar Maria toe. Nee, hij blijft buiten staan. Dat doet hij opzettelijk. Hij wil als het ware uitlokken. En daarom die woorden. De meester is daar. Met andere woorden, de meester is hier niet hoor. Als je zo gevangen blijft in je omstandigheden, dan zul je er uiteindelijk door wegzinken. Dan zul je blijven steken in de vertwijfeling van het ongeloof. Dan zul je uiteindelijk toegeven, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? De meester is daar en hij roept u. Kijk, dat is nou brengen van het geloof in de beoefening. Het geloof is een machtig en een vreemdsoortig instrument in het zielenleven van Gods kinderen. Ze krijgen enerzijds de opdracht om te geloven. En tegelijkertijd is het een gave om te geloven. Is er hier ook één in ons midden die zo in banden zit? Die wel weet wat het is dat God gesproken heeft in zijn of haar leven. Die zo in raadsels loopt en Gods weg niet snapt. Zo te doen heeft met de nood en dood van zichzelf. Deze krankheid is niet tot de dood. Maar tot heerlijkheid van God, opdat de zonen Gods erdoor verheerlijkt worden. Straks dan zal hij zich openbaren als een bewogen Jezus. Die weent. Die weent over de schuld, over de zonde, over de gevolgen daarvan. Die weent over zijn volk. Die weent over de ongestalten, geliefden. Zijn tranen strekken tot troost, geliefden. Maar die weent niet als een machteloze. Maar die weent als iemand die straks zal roepen, dwars tegen de dood in, Lazarus, kom uit. Martha, kom uit. Maria, kom uit. Neem de toevlucht tot mij. En dat is een volk, gemeente, die leren verstaan wat wij zingen met Psalm 62, vers 5. In hem is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. Ik zal geen groter wankeling vrezen. Amen. eindigen met gebed. Heren, u roept het, uw kerk toe, volg mij. Al is het door het dal van de schaduwen des doods. Al is het door een weg die wij niet begrijpen. Waar we geen licht over krijgen. Maar vergezeld van uw goddelijke belofte. En heren, dan komt het zo op de beoefening van het geloof aan. En daar hebben we uw geest over nodig. En wanneer we daar nog geen kennis aan hebben aan dat leven, wilt u dan, als de opstanding en het leven, ons uit dat zondegraf roepen. Maar als we iets kennen van dat leven, heren, en wij bevinden ons in een moeilijke weg, die we niet begrijpen, en dat we de vervulling van uw belofte ook niet verstaan, wil u ons dan onderwijzen in de weg die we hebben te gaan. Wilt gij dan raad geven, terwijl uw oog op ons zal zijn. En dat wij u mogen volgen, heren. Dat we het mogen beoefenen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij van wankelen bevrijden en ga mij met uw heil licht voor. Heren, breng ons ook weer vanmiddag in getrouwheid in uw huis. En hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen het tweede vers van Psalm 95. De Heere is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Het tweede van 95. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.